bij hem kunnen komen. En dan zie je dat Jezus ons brengt naar de schaapskooi. En Jezus zegt van, ik ben de poort. Je kunt alleen door mij binnenkomen in de schaapskooi. En in die schaapskooi, daar is het veilig, want dat is beschermd. En daarbuiten zijn de wolven. En nu wij in Nederland ook zoveel wolven hebben, zelfs hier in de buurt, komt dat heel dicht bij ons van, oh ja, maar het is inderdaad gevaarlijk. En wij leven in een wereld met heel veel duisternis om ons heen. We hebben het nodig dat we door Jezus weten dat we door de poort veilig in de schaapskooi zijn. Zo'n aanval op Netanyahu deze week, dat komt eigenlijk van het plotseling heel dichtbij vanuit het duister op je af. En dan, ik had het niet zien aankomen, en in heel veel mensen niet. En dat doet heel veel. Stel dat hij reist naar een Europees land en hij wordt gevangen genomen. Dan doen wij sowieso van een ander land, de minister-president, doen we dan gevangen nemen. Hoe moet je dat zien? Hoe moet je daarover nadenken? Want dat is een hele rare situatie. En daarom is het zo geweldig dat wij als kinderen van God niet bang hoeven te zijn, maar dat we weten dat we door de poort ingaan in de schaapskooi en dat we daar veilig zijn en dat Jezus zorgt ook dat we veilig blijven. En vandaag wilde ik spreken over het Koninkrijk van God. En wat is dat? En hoe leef ik daarin? Hoe kun jij daarin leven? En dan beginnen we bij Handelingen. Handelingen 1. Handelingen der Apostelen, het boek is geschreven door Lucas. En hij schrijft in Handelingen 1, vers 1. Mijn eerste boek, het Evangelie van Lucas, heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, zijn opdrachten had gegeven. Als je dat leest, dan zie je dat Jezus ook werd geleid door de Heilige Geest. En de Geest die leidde hem en hij gehoorzaamde. En als Jezus de leiding van de Heilige Geest nodig heeft, dan hebben wij het ook. Dan lezen we verder in 3b tot 5. Hij sprak met hen, met de discipelen, over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem zouden weggaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zonder de leiding van de Heilige Geest konden de discipelen de opdrachten die Jezus ze gegeven had door de Heilige Geest niet uitvoeren. Ze konden niet God gehoorzamen als ze niet de leiding van de Heilige Geest ervoeren. En hoe krijg je dan die leiding? Hoe kregen zij die leiding? Zij werden gedoopt in de Heilige Geest. En dat hebben wij ook nodig. En daarom bidden wij er ook om, in de gemeente, in de kerk. En als dat nog nooit gebeurd is, als er met jou nog nooit gebeden is voor de vervulling en de doop met de Heilige Geest, vraag erom. Vraag het de leiders van de gemeente, want je hebt het nodig. Maar die doop in de Heilige Geest was een nieuw concept voor de discipelen. Er waren wel schaduwen aanwezig in de Tora, in de profeten, in de geschriften. Er was natuurlijk ontstaan die publieke waterdoop, waarmee je liet zien dat je je bekeerde van je zonde. Je had van die sprekers als Johannes de Doper, en daarvoor waren er ook anderen, dat als je daarnaar luisterde en je werd je bewust van je zonde, de slechte dingen in je leven, dan werd er waterdoop toegepast om je te bekeren. En het gebeurde naast dat je offerde in de tempel. Want in de tempel had je ritueel offers ter vergeving, maar de waterdoop werd ook toegepast. En bijvoorbeeld later in Handelingen 8 vers 12 lezen we, toen zij, Filippus, geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En even later lezen we in vers 15, toen Petrus en Johannes waren gekomen, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog niet op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. De Heilige Geest was voor deze mensen, die bekeerden zich bij Filippus. Filippus doopte ze in water, in de naam van Jezus. Maar toen, op dat moment, ontvingen ze niet de Heilige Geest. Daarvoor kwamen later Peter en Johannes langs en die baden met ze. En je hebt die Heilige Geest nodig om de opdrachten van Jezus uit te voeren. En wat was dan die opdracht? Die grote opdracht was om getuigen te zijn van Jezus, te beginnen in Jeruzalem, daarna Judea en Samaria, wat nu de Westbank heet, en tot het einde der wereld. Maar er was altijd grote verwachting bij de Joden dat het koninkrijk van God iets was wat specifiek alleen voor Israël gold en wat daar zou gebeuren, wat God zou uitwerken. En net als de discipelen, net als alle andere Joden, verwachten in hun denken het koninkrijk van God, het koninkrijk van David in Israël. En dat zie je ook, zelfs na 3 jaar dat ze met hem samenliepen, dan zie je de handelingen 1 vers 6, dat tot achter staat, de discipelen dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd van Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. De discipelen begonnen weer na 3 jaar tegen Jezus over van ja, maar wanneer komt dat echte feitelijke koningschap? En het is ook niet zo heel raar dat ze die vraag stelden. Je kunt ze niet kwalijk nemen, want Jezus predikte constant over het koninkrijk der hemelen. Dat was ook zijn onderwijs. En dan lijkt het alsof Jezus hun vraag negeert, omdat hij begint over de Heilige Geest. Maar dat is niet zo. Hij legt de juiste verbindingen. Want de theologen tot op heden hebben heel veel boeken geschreven over het koninkrijk van God, wat het inhoudt. En wat is dat dan? Maar eigenlijk, als je de grondteksten bestudeert en onderzoekt, dan is het koninkrijk van God, daarmee wordt bedoeld de heerschappij van God. Het gaat niet om een gebied of een volk. Het gaat om de heerschappij van God door de mensen heen. Natuurlijk, het is begonnen bij Israël en het land en het volk waardoorheen God werkt. Maar de heerschappij, het koninkrijk van God, dat gaat niet om een gebied, want het gaat uiteindelijk om de hele aarde. Het gaat niet om een volk alleen het Joodse volk, het gaat om alle mensen, want uit alle volkeren, stammen, natie wil God zijn gelovigen trekken. En als je dan kijkt naar het onderwijs van Jezus over het koninkrijk, dan begint dat eigenlijk bij Jezus spreekt over dat God natuurlijk via Israël zijn doel heeft bekendgemaakt aan de wereld. En God openbaart zich in de Torah, in de profeten en de geschriften. Jezus haalt die boeken constant aan in zijn onderwijs. Het heden gaat over dat Jezus er nu is en in ons woont en in ons werkt. Matthäus 4, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wat Jezus bedoelde dus, van bekeer je, ga geloven in mij, laat God de heerschappij krijgen in jouw leven, want dat is het koninkrijk wat nabij komt. En natuurlijk, het koninkrijk van God, de toekomst, is heel bijzonder. Jesaja 2 vers 4, daar staat, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en vele volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschaar en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. En in de toekomst, in het koninkrijk van God, uiteindelijk, zal ook de dierenwereld veranderen. Jesaja 11 vers 6. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Dus als we nadenken over het koninkrijk van God, dan heeft het een aantal facetten. Het koninkrijk van God nu is Gods heerschappij in jou en mijn leven, waardoor wij als dienstknechten van God leven in de wereld. God heeft zijn koninkrijk, zijn heerschappij laten zien tot het heden door het volk Israël en wat er daar allemaal mee gebeurt.
En gaat gebeuren.
En gaat gebeuren. En Jezus ondertussen in ons leven, die werkt Gods heerschappij uit. En in de toekomst waar we naartoe gaan, is dan natuurlijk die eeuwigheid waarin het volmaakte is. Maar wel alle volkeren worden beschreven. En de gelovigen uit de volkeren. En de dierenwereld. Daar gebeuren bijzondere dingen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Maar je kunt je wel voorstellen, zeker de laatste jaren, als we zo'n wolf hebben in Nederland, dat als hier staat een wolf zal bij een lam verblijven, ja, je weet dat dat normaal gesproken niet kan. Want ze worden nogal doodgebeten. En Jezus, wat is dan de kern van het evangelie? Want we hebben heel lang de nadruk gelegd op Johannes 3 vers 16, eigenlijk. Want al zo lief, want dat zegt Jezus zelf, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar deze tekst, dat is zo'n kerntekst en het niet voor niets zo'n kerntekst geworden in de verspreiding van het evangelie. Want wij willen dat mensen die niet geloven, gaan geloven in Jezus. Maar we vergissen ons als we denken dat je dan klaar bent, dat het voldoende is. En dat ook het hoofdthema is van de prediking van Jezus. Nee, geloven in Jezus is een eerste stap. Daarna volgt bekering van je zonde. Want je kunt geloven en je niet bekeren. Dat wil de Heer. Hij wil dat je je bekeert van die dingen die de Bijbel zonde noemt. Nou, ben je het er altijd mee eens? Nou, ik denk heel veel mensen niet. Want dat wat God zonde noemt, dat noemen wij vaak niet zonde. Maar als God het zonde noemt, ben je dan bereid om het te accepteren als zonde? Ben je bereid om te beseffen van, ja, maar ik geloof in Jezus. En Jezus noemt het, God noemt het in de Bijbel zonde. Dan wil ik me daarvan bekeren. Want als je je bekeert, dan ga je als volgende stap God gehoorzamen. En het gehoorzamen kun je alleen maar goed doen als je je bekeert. Als je je laat dopen in water. En als je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Omdat je dan pas het koninkrijk binnengaat. En het koninkrijk belichaamt. Het koninkrijk wordt deel van je. En de komst van het koninkrijk was de centrale, het thema van Jezus en prediking. Jezus zegt in Matthäus 7, niet een ieder, vers 21, niet een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Best een lastige tekst. Heb ik vaak over gedacht van jongen. Dus er zijn mensen die Jezus hun Heer noemen, die geloven in Jezus, waarvan Jezus zegt dat die niet binnen zullen gaan in zijn koninkrijk. Hoe zit dat dan? Als je je bekeert, ben je toch behouden? Kun je het? Maar misschien is het zo dat als je je bekeert en je pakt er een pleister op en je legt het in een laadje en je leeft verder, dat Jezus dat bedoelt. Dat als je er verder niets mee doet, dan zegt het niet veel. Jezus zegt dat je gaat het koninkrijk van God pas binnen als je de wil doet van zijn Vader die in de hemel is. En dat is de kern van het geloof. Geloof in Jezus leidt tot het doen van de wil van God, waardoor Hij door jou heen regeert. En dan breng jij met elke voetstap die je zet het koninkrijk van God op aarde. Maar je moet wel luisteren naar de Heilige Geest. En Jezus die in zijn onderwijs vertelt hij heel veel over wat het koninkrijk van God inhoudt. Maar dat doet hij door middel van gelijkenissen. En Marcus 4 vers 11, dan zegt hij tegen zijn discipelen: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen, maar tot degenen die buiten zijn komt alles door gelijkenissen. Nou, ja, gelijkenissen vertellen ons heel veel. Gelijkenissen zijn ook voor ons als kinderen van God vaak een hele openbaring als je daar heel diep over nadenkt, als God je openbaart wat hij bedoelt. Maar de gelijkenissen versta je pas echt doordat de Geest in je woont en God het openbaart. Die gehoorzaamheid aan God, wat is dat dan? Want hoe moet je dat dan voorstellen in de praktijk? Nou, Jezus zegt onder andere daar een aantal dingen over in Matteüs 25, vers 31 tot 35. Hij zegt: wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dan zal de koning zeggen aan hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Dus Jezus die zegt dus tot op de laatste dag en daarna tot de mensen die in hem geloven, die hij waardig acht, aan zijn rechterhand, hij zegt: jullie beërven het koninkrijk. En wat houdt het dan in? Waarom beërf je dat? Omdat je natuurlijk gelooft, omdat je hem volgt. Maar praktisch, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dit wat Jezus zegt heeft voor heel veel stroom in de kerk geleid tot een heel sociaal evangelie. Van we moeten dingen doen, we moeten mensen helpen. En dat is de kern van het evangelie van sommige mensen. Maar en het heeft ook geleid tot allerlei uitwassen, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Dat houdt niet in, dat staat niet dat jij je bezit verdeelt met iedereen die hongerig is, maar wel dat je ze helpt. Als je vreemdelingen gastvrij onthaalt, dat is niet hetzelfde dat vreemdelingen je land overnemen. Dat soort dingen. Dat staat er niet. Maar je bent gastvrij naar vreemdelingen. En dat is ook onze opdracht. Dat zijn we ook. Of dat moeten we ook zijn. En soms is het heel chockerend. Ik was laatst in een bijeenkomst waarin van een gemeente, een groep christenen, waar er kritiek werd geuit op het feit dat in die gemeente er vluchtelingen waren opgevangen. Omdat daardoor de voorganger minder tijd had voor de gemeenteleden. En maar de voorganger is er voor ons. En nu besteedt hij al zijn tijd aan die vluchtelingen. Nou, dat vond ik heel chockerend. Ik merkte dat me dat zo choqueerde van, oh, maar dan ben je bij een vereniging. En dan ben je niet open voor dat er mensen bijkomen. Maar de Bijbel zegt van, ik was vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Dus wat het mij laat zien, en ik hoop jullie ook, dat als je de wil van de Vader doet, als hij regeert in jou, als jij het koninkrijk van God bent eigenlijk in je aanwezigheid, dan word je oplettend om dingen te doen als de Heilige Geest dat in jou zegt. En het is voor jou anders dan voor de ander. Maar het is een onderdeel ervan, dus dat je dus elkaar en mensen om je heen helpt. Je wilt goed doen. En het is heel, je moet eigenlijk elkaar aanspreken op het feit als je dat niet wil. De proclamatie van het koninkrijk startte bij de Joden, het huis Israël. En Matthäus 10, vers 5. Jezus zond de 12 discipelen uit en hij gebood hen: u zult niet op weg begeven naar de heidenen, u zult in geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis Israël. En als u op weg bent, predik dan: het koninkrijk der hemelen is nabij begonnen. Daarmee begon het. De eerste discipelen en apostelen waren Joden die als opdracht kregen de wereld in te trekken en wat deden ze? Ze begonnen bij Jeruzalem, daarna Samaria, Judea en daarna de wereld. En dat kleine groepje Joden, binnen één generatie waren er meer gelovigen uit de heidenen dan uit de Joden. Dat spoelde over de wereld heen. En wat je predikt aan de heidenen, aan elkaar, is de verlossing van zonden door Jezus kruisdood. En je geloof in Jezus zorgt dat je hem gaat gehoorzamen. En daarmee is Gods koninkrijk aangebroken in jouw leven en op aarde. En daarmee is dat het beste wat je kan overkomen in je leven. Maar hoe doe je dat praktisch? En dat is best heel lastig voor de meeste van ons. Je moet gaan luisteren naar de stem van de Heilige Geest in jou. En ik wil twee voorbeelden delen. Het eerste is van Margot en mijzelf. Lang geleden, maar dit soort voorbeelden zijn er meer in ons leven, maar dit is heel, heel erg sprekend. Lang geleden, Margot en ik, op een ochtend, het was een donderdagochtend, bij zaten in huis en we baden van: Heer, we hebben 325 gulden, dat was nog in de tijd van gulden, aan tienden over. En waar moeten we die tiende aan geven? We hadden niet het gevoel dat dat naar de gemeente moesten dat apart geven. En daar zijn ook teksten over in de Bijbel. Nou, we hadden daar geen clue bij. 325 uur gulden was toen best een hoop geld. Aan wie gaan we dat geven? Nou, wisten we niet. We baden, geef ons leiding. Een paar uur later ging ik naar de Bijenkorf, want toen woonde ik nog in Amsterdam. Het was kerst en Margot wilde wat hebben. Dus ik ging daar met de tram erheen om dat te halen. Het regende. Ik kwam van de Bijenkorf naar buiten toe. Ik ging bij de tram staan in het bushokje. En er was een man die me aansprak. Een donkere man, of met zijn donker haar. Hij zegt van: u bent christen, u gaat mij helpen met 325 gulden, want dat heb ik nodig. En u spreekt Arabisch, zei hij in het Engels. Nou ja, en hoe weet je dan? Hoe ga je dan? En op dat moment is het: laat je je leiden door de geest. Want we hadden er nog net voor gebeden en hij noemde precies het bedrag wat wij hadden. Dus ik ging met hem even naar de Rode Leeuw aan de overkant. Dat is een restaurant. Een bakje thee. Hij wilde geen thee, hij wilde alleen maar water. Bleek die jongen een Arabische jongen te zijn. Christen die beroofd was door Nederlandse vrienden. En nu weer terug wilde naar Oostenrijk, waar hij studeerde. Nou, het was een heel drama. En hij had voor zijn treinticket, voor zijn slaaptrein, 325 gulden nodig. Nou, ja, goed, dat geldt altijd thuis. Enfin, dus ik breng dan bij een Egyptische vriend, die daar zit, ergens in de buurt, ik zeg van, wil jij checken of dit verhaal wel klopt? En is die jongen wat is? Hoe zit dat? Nou, ondertussen, ik ga naar huis. Margot hoort het verhaal aan. Ja, is gelijk overtuigd dat het goed is. Margot pakt nog een zak met allerlei eten erin. Dus ik terug naar de binnenstad. En terug naar waar hij zit, in dat café bij die Egyptische vriend. En die Egyptische vriend zegt van, ja, ik heb nu de hele tijd zitten praten. Volgens mij klopt het wel. Enfin, ik met die jongen naar het Centraal Station. Ik koop die ticket, want dat heb ik ondertussen al geleerd met drugverslaafden en daklozen, et cetera. Je moet nooit geld geven, je geeft wat ze nodig hebben. Dus ik koop die ticket met hem, ik zet hem op de trein en ondertussen krijgt hij die zak eten van me gewoon en hij begint met te eten. Want hij had al 3 dagen niets gegeten. Hij had zo'n honger. En ik zet die jongen op de trein in de tranen. En die ticket was 325 euro. Gulden. En dat, die geschiedenis, die heeft mij zoveel zegen gegeven. Dat je iemand helpt die gewoon op je afkomt. Maar dat zijn de dingen die, dat kon alleen maar gebeuren omdat Margot en ik aan het bidden waren geweest. Eerst van, Heer, dit is ons probleem, waar moeten we ons in heen? Wilt u ons leiden? En dan komen er hele bijzondere dingen gebeuren. Maar dat gebed, om je te laten leiden door de geest, dat is heel belangrijk. En dat is, op een andere manier, wist David dat ook. En dat is een verhaal dat ik wil lezen met jullie in 1 Samuel 30, vers 4, 6 en 8. David, die was nog geen koning, die was nog een rebel. Die had 400 rebelse mannen om zich heen. En David, die was op weg met zijn mannen en die ging de Filistijnen helpen, die aan het vechten waren. En de Filistijnen, die vertrouwden het niet. Die wilden geen David met zijn mannen in hun gelederen hebben. De Filistijnen, en die woonden in het huidige gebied van Gaza. En er was een teleurstelling bij David en zijn mannen dat ze niet mee mochten doen met de oorlog. En toen gingen ze terug naar hun woonplaats. En dan staat er iets heel bijzonders. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen, hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Nou, dan kun je je voorstellen, als je chagrijnig van een trip terugkomt, en je huis is verbrand, en je vrouw en kinderen zijn duidelijk meegenomen als slaaf, alles is weg, dan breek je. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. Ja, ik begrijp het wel hoor. Als je in zo'n situatie komt, dan is het eerste wat je doet externaliseren. Dus iemand anders de schuld geven. Dus in dit geval je leider. Daar zijn leiders voor. De kop van Jut, die krijgen altijd de schuld van alles als het niet goed gaat. En ze waren zo kapot dat ze dus absoluut David wilden gaan stenigen. En was het gebeurd, dan had je het begrepen. Alleen, wat gebeurt er? David kan op allerlei manieren reageren. Hij kan gaan praten, werkgroepen instellen, commissies. We moeten hierover praten. Dat is onze eerste reactie vaak. En vanuit verschillende redenen, hè, want soms dan ga je een commissie vormen omdat je het probleem dan iets verderop kunt duwen. Heb je iets meer tijd om erover na te denken hoe je het kunt oplossen. Maar soms, je hebt allerlei redenen. Maar dat doen wij vaak in de wereld en ook in de kerk als er moeilijkheden zijn. Maar wat doet David? David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David ging naar God om te vragen van wat moet ik doen? Wat nu God helpt? En toen gebeurde er ook weer iets wat ik heel bijzonder vind. Want David zegt, blijft strijdvaardig en zegt tegen de Heere, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei, God zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. God geeft hem ook nog eens een opdracht, wat ook kwetsbaar is, of wat ook wel heel apart is, want de mannen zijn bitter en huilen en willen David stenigen. En David zegt dan opeens, want zij weten natuurlijk niet wat God tegen hem zegt. En zij zijn niet, zij zien misschien ook niet eens dat hij de Heere raadpleegt. Opeens komt David en die zegt van mannen, we gaan erop op af. En we gaan ze overwinnen. Nou, je kunt je voorstellen dat een deel van de mannen daar echt geen zin in hadden. Ze konden het gewoon niet meer. Dus David toont zich een leider die een koers uitzette. En meestal heb je mensen die dan juist niet meegaan. Maar goed, in dit geval, hij luistert naar God en hij gaat doen wat God hem te doen geeft. Hij is gehoorzaam. En dat is wat wij nodig hebben. Dat voor alle problemen waarin wij staan in ons leven, ga naar God, want hij is je Heer. En hij, je hebt hem de heerschappij gegeven over je leven. Het koninkrijk van God, dat gaat door jou heen. Dus je gaat naar God en je vraagt om een oplossing. En als God die geeft, dan moet je wel gehoorzamen. En dan, hoe doe je dat? De Heilige Geest die je hebt ontvangen, die geeft je daar de kracht voor. Dus, Jezus stierf onze zonden. Hij predikte dat het koninkrijk de heerschappij van God in jouw leven is. God vraagt gehoorzaamheid. Hoe doe je dat? Je bekeert je. De waterdoop, de doop of de vervulling met de Heilige Geest, die heb je nodig om God te gehoorzamen. En natuurlijk, hoe zit dat dan theologisch? Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei theologieën hierover. De discipelen geloofden in Jezus en hadden toch een aparte doop nodig in de Heilige Geest. En dat zie je op meer plaatsen in het boek Handelingen. Maar uit de praktijk weet ik dat sommige mensen die worden bij hun bekering gelijk gedoopt, gaan gelijk spreken in tongen, terwijl ze nog niet eens de waterdoop hebben gehad. Dus er zijn allerlei variaties mogelijk. De meeste gelovigen, in mijn ervaring, ervaren de vervulling of de Heilige Geest als een aparte ervaring. Maar het hoeft dus helemaal niet. Ik weet dat er heel veel theologieën over zijn die dat heel star vastzetten, maar Ik zie daar dat God daar weer op zijn manier in reageert. En dat we daar soepel in mogen zijn. En vast hebben jullie als gemeente ook een visie daarop. Maar een bepaalde soepelheid is gewoon soms heel prettig. Maar je hebt, waar het om gaat is, dat je de Heilige Geest nodig hebt. En als je ervaart dat je hem niet hebt, dan moet je daarvoor vragen. Dan moet je komen, dan moeten we bidden dat je de Heilige Geest ontvangt. Want anders dan is het heel moeilijk om het vol te houden. Net zoals je niet kunt volhouden als je niet met, zoals wij vanochtend, samenkomt. We hebben elkaar nodig als christenen. Je kunt niet op je eentje als een schaap ergens overnachten, want je bent kwetsbaar. Je hebt die schaapskooi nodig, maar wel door Jezus heen. En wat doet dat met ons? Dat wij als kinderen van God in de wereld staan. Dat wij in onze eigen omgeving, in ons gezin, in onze omgeving waar we werken, maar dat we ook de wereld ingaan om mensen het evangelie te vertellen, te delen, zolang het nog kan. Laten we bidden. Heer, we bidden tot u. Heer, we bidden dat we ons beseffen dat we ons hebben bekeerd. En als we ons nog niet hebben bekeerd, dat we dat nu doen. En dat we u gaan aannemen als redder en verlosser. We danken u, Heer, dat we dat publiekelijk mogen bekendmaken door de waterdoop. En dat velen van ons hebben ervaren hoe enorme kracht daarin zit en u ons daar ons enorm hebt aangeraakt. We danken u voor de vervulling met de Heilige Geest, of de doop met de Heilige Geest, maar Vader, hoe die ook tot ons komt, we hebben het nodig en als we ervaren dat we het niet hebben, dan willen we bidden dat u nu uw geest uitstort. Dat u ons vult en dat u ons leven leidt. En bovenal, Heer, dat wij besluiten onze wil om u te gehoorzamen. Maar we krijgen de kracht voor door uw geest. Heer, en we zijn zo dankbaar, want het geeft ons zo'n baken om te kunnen blijven staan in deze tijd. Heer, want u geeft ons liefde, vreugde, kracht, wijsheid, blijdschap. Alles wat we nodig hebben om heerlijk te kunnen leven met u. En ondertussen u liefde te kunnen uitstralen en uitdragen. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam.
Gisteren waren we 34 jaar getrouwd. En dan ken je elkaar op een gegeven moment door en door. Ik wist natuurlijk niet wat hij ging preken. Maar ik wil toch een kleine aanvulling op je preek geven. Want Wouter had het erover dat het koninkrijk begon door het Joodse volk heen. En dat het de eerste Joden waren die het evangelie brachten. En dat dat voor alle volken is. En dat is natuurlijk zo. Maar wat ik er toch bij wil toevoegen is dat de boodschap voor Israël nog niet is afgedaan. En dat wij nog steeds een enorme taak hebben ten opzichte van Israël.
Amen.
En dat wat Wouter gepreekt heeft, en weet ik dat dat zo is, dat we niet moeten denken dat het hier om vervangingsleer gaat. Maar dat er echt een speciaal plek is voor Israël. Dus dat wou ik nog even toevoegen.
Amen.
Misschien kunnen we staan en zingen voor de Heer. Hebben zijn Heilige Geest nodig. En die Heilige Geest kan niet zonder zijn genade, zonder zijn liefde. En laten we zingen. En dat we van hem houden. En mogen weten dat zijn goedheid altijd bij ons is. En dat zijn stem ook, als we gaan door een dal, altijd tot ons spreekt. We mogen er echt op vertrouwen dat God tegen ons blijft spreken door alles heen. Ik hou van u.